schone rivieren, schoon water, wat ruik je dan? Wat zie je dan? Wat proef je dan?
Dan ben ik geneigd om erin te springen, eerlijk gezegd, hoe dat voelt. En dan voel je ook letterlijk dingen, denk ik. Ik heb ooit gezwommen in zeegebieden. Dan moest ik mijn wegbanen snorkelen door de plastic zakken, letterlijk. De bekende plastic soep, dat voelde niet zo fijn. Ik ben erg zintuigelijk van de waarnemingen, dus dat voelen wil ik ook heel direct doen. Ik wil vissen zien. Ik wil door het water heen kunnen kijken. Ik vind het... dat plastic wat minder leuk, maar ik wil wieren of waterplanten aan mijn voeten voelen. En dat betekent de schoonheid van water voor mij. Dat ik eigenlijk, zonder na te denken, zonder iets in mijn achterhoofd te hebben van kan dit wel, mag dit wel, is het gevaarlijk dat je dat water kunt drinken of dat je erin kunt zwemmen of dat je er doorheen kunt lopen. En dat is voor mij de letterlijke schoonheid van het water, ja.
Mijn naam is Ira van Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie. In deze podcast luisteren we naar frisdenkers, deskundigen en veruitkijkers. We gaan in deze editie op zoek naar vooruitstrevende visies op schone rivieren.
Ik ben Mariette Overdiep en ik loop met Mark Argelo bij de Rammagors. Mark, natuurhistoricus, ecoloog, schrijver, in welke volgorde?
Die volgorde. Ja, dat is een goede gok van je. Die volgorde. Als ik het een beetje hussel, dan ben ik eerst ecoloog geweest, gestudeerd. Ik was zo'n jongetje wat van jongs af aan met een kijkertje om zijn nek vogeltjes keek. Daar ben ik ecoloog uit geworden.
Maar wat is een ecoloog? Niet de vogelaar?
Nee, niet een vogelaar. Ik was dan wel een ecoloog die zich vooral op vogels richt. Een ecoloog die bestudeert de samenhang, de relaties tussen planten, dieren, de mens, de leefomgeving. Hoe zich dat allemaal tot elkaar verhoudt, wat er verandert, het een wat het ander beïnvloedt, dat bestudeert een ecoloog.
Je schrijft?
Ja, zet ik dan op nummer 2, want in mijn ecologentijd, zal ik maar zeggen, heb ik een eerste 4, 5 boeken geschreven. En daar is het laatste boek bijgekomen, Natuuramnesie. En daar ben ik natuurhistoricus, omdat ik vanuit mijn ecoloog zijn... universiteit kon ik promoveren bij geschiedenis in Utrecht. En toen kon ik ecologie en geschiedenis tot natuurhistoricus aan elkaar plakken. Ja.
Dat is toch geweldig?
Ik ben bevoorrecht en dat meen ik echt. Want ik heb plekken van de wereld mogen zien altijd vanuit die natuuroptiek, die vogeloptiek, onderzoeken, beschermen. En daar kreeg ik steeds meer oog voor de geschiedenis van de natuur. En dat is in Indonesië begonnen bij mij met onderzoek aan een vogelsoort die op één specifiek eiland voorkomt. Sulawesi, het voormalige Celebes. Die moest ik onderzoeken, maar er waren er niet zoveel meer. Maar waar ze wel waren, was in de hoofden van de oudere inwoners die nog verhalen hadden, die kennis hadden. En die kennis ben ik op een rijtje gaan zetten. En dat was voor mij het signaal, de aanleiding, geleidelijk, maar wel heel bewust, dat ik veel meer met de geschiedenis van de natuur wilde doen. Waar en hoe dan ook vastgelegd.
Gaan we gelijk naar dit gebied en naar Zeeland, naar schone rivieren ook. Wat vertelt die geschiedenis?
Oh, die geschiedenis vertelt ontzettend veel. Dat kun je vanuit een cultuurhistorische optiek bekijken. We visten er. Haring, steur, zalm, elft, vint, verzin het maar. Dat hing weer samen met scheepvaart. Want iedere type visserij had ook weer zijn eigen netten, zijn eigen scheepvaart. Dat gebeurde in Zeeland. Dan laat je de rivieren iets meer los. Maar dan zit je al in een waddengebied. Dan is de zee weer veel dichterbij wat dat betreft. Maar ja, dan zeg ik het zelf ook al. Het is een combinatie van cultuurhistorie, wat wij als mens met die vissen en die gebieden hebben gedaan. En ik kijk liever met de ogen, wat hebben die handelingen van de mens, dat leven van de mens in die gebieden, met die natuur, wat heeft dat nou voor de natuur betekend wat dat betreft?
Hebben we nog schone rivieren, schone water in Zeeland?
Zeeland, dat vind ik wel grappig. Ik heb zelf in Zeeland gewoond. Ik zie Zeeland toch vooral als een delta, als een waddengebied. En is het woord rivier, ja, dus Westerschelde is denk ik... Dat wordt ook niet altijd een rivier genoemd.
Hij stroomt.
Het stroomt van boven naar beneden, zullen we maar zeggen. De schoonheid van dat water in algemene zin, dat is wel een dingetje. Die is heel slecht geweest in Nederland. Zeker als ik me tot de grote, zoete rivieren beperk door het hele land heen. Ja, stoffen die in de landbouw werden gebruikt, is daar een hele belangrijke van. Medicijnenresten, dat soort zaken. Daar is een grote verandering in geweest de afgelopen 10, 15 jaar. De kaderrichtlijn water, dat water moest gewoon schoner. Dat is gaande, maar we weten niet wat nieuw... Nou, PFAS is op dit moment een hele bekende, ook in een Zeeuwse context.
De slakken, de staalslakken.
De slakken wat dat betreft. Dus Dus blijf nou niet, ja, het is ook weer een historisch ding, blijf nou niet in het nu hangen. We hebben onze lessen van het verleden geleerd, het is nu schoon. Dat is niet zo. Je moet altijd scherp blijven. En helaas zijn die voorbeelden alweer wat de kwaliteit van het water betreft, dat we de ogen en de oren weer open moeten houden. Maar in algemene zin kun je zeggen dat het met de waterkwaliteit in grote lijnen, zeker van het zoete water, de kwaliteit, dat die vooruit is gegaan, eerlijk gezegd, ja.
Mark, nog even één ding. Rivieren, wateren, zoals hier. Waarom zijn die zo belangrijk voor ons?
Ja, om heel veel verschillende redenen. Dan begin ik toch even bij de mens. Alhoewel ik die natuur vaak voorop plaats. Er zit voedsel in. Vis. Er groeien planten langs waar we dingen mee konden doen. Eten. Maar ook als bouwmateriaal konden we die planten gebruiken. Het is een vervoersweg. Daar gaan schepen overheen die van A naar B varen. Maar die drie dingen genoemd hebben die ook allemaal hun consequenties voor natuur wat dat betreft. En als je naar visserij kijkt, zeker ook hier op zo'n grensgebied van zout en zoet, waar heel veel zeevissen, die laat ik zeggen, 's winters van de zee afhankelijk zijn, maar in het voorjaar graag naar binnen willen, het binnenland op willen zoeken om daar te paaien, eieren af te zetten, jongen te krijgen. Ja, dat is met die visserijactiviteit en ook met iets als de delta werken, want die toegang was er niet meer voor die vissen van zout naar zoet. Dat heeft immense consequenties gehad, ja.
Je begon, als ik vanuit de mens redeneer, de wateren, de rivieren en een ander perspectief?
Nou, dat is voor mij dat natuurperspectief, maar dan plaats ik die natuur weliswaar heel erg voorop. Maar daarmee bedoel ik niet dat we onszelf weg moeten cijferen. Ik denk dat het ons ook veel meer verbindt en confronteert met de dingen zoals het begonnen is. Want de eerste mensen hebben met dit soort landschappen te maken gehad hier. Hoewel heel kleinschalig nog van omvang, 45 hectare. Hier moest gewoond worden, geleefd worden, gegeten worden. En dat raakt mij ook altijd dat we dat gedaan hebben. Alleen, ja, we zijn er een beetje in doorgeschoten, denk ik.
Het is ook echt perfect. En nu met die wolken erboven, dat windje, de stilte van de herfst.
Ja, we hebben geluk. En niet alleen omdat de zon schijnt en dat het 30 graden is. Maar juist omdat die wolken er zijn. Heel, heel geschakeerd. Ook zoals wel als je naar boven kijkt als naar beneden wat dat betreft. En ja, typisch Hollands zou je bijna kunnen zeggen. Willigjes op de voorgrond hier, waar de grond ook wat droger wordt. En ja, daar lopen we nu doorheen.
Moet de natuur een eigen stem krijgen?
Ja, die beantwoord ik volmondig met ja. Je ziet ook, ik ben niet zo'n zwever hoor. Ik blijf echt recht met beide voeten op de grond.
Ja, ja.
Ja, nee, absoluut. Maar initiatieven als rechten voor de natuur, rechten voor het bos. Het zet je aan tot denken over dingen op een manier die voorheen niet gebeurde. En of dat dan allemaal reëel is, of die rechten voor die natuur ook vastgelegd gaan worden. Ik vind het prima, maar dat zet mensen in ieder geval aan om anders te gaan denken wat dat betreft.
Dit is het natuurgebied Rammergors. Leg uit, wat is het?
Ja, als ik heel plat begin, blubber en modder. Maar als je iets meer aan natuurdingen gaat denken, slik, rijk. Water gaat erin en water gaat er weer uit. De grens van zoet en zout. Overgangen, ook in hoogteverschillen. Het is hier nou 2-3 meter hoog en dat gaat dat water vervolgens weer overheen. Dan krijg je die slipvorming, et cetera. Voor een leek is het een modderbak, voor de natuur is het een paradijs, eerlijk gezegd.
We lopen naar beneden, kom op. Heel vroeger was het gewoon een natuurgebied, wat we toen nog niet zo noemden. En toen kwam de watersnoodramp. En zijn ze met de deltawerken dit hele gebied gaan afsluiten. Werd het zachtjes aan zoet. Hoe hebben we dat meegemaakt?
Dat vind ik een leuke vraag. Ik denk dat we dat niet meegemaakt hebben, eerlijk gezegd. Ik denk dat het gebeurd is vanuit een veiligheidsbesef, wat logisch was. Er moest wat gebeuren op dat moment. Die ramp die was immens. Toen zijn we dat gaan plannen en in fases zijn eigenlijk die land-zee-overgangen, Haringvliet, de Brouwersdam, de Oosterscheldekering, zijn die eigenlijk van boven naar beneden aangelegd. Met de Westerschelde nog als enige open verbinding tussen zee en land, zal ik maar zeggen. En dat besef was er wel dat voor de natuur immense consequenties had. Met als grootste stap van nat naar droog en van, even denken.
Zout naar zoet.
Precies, van zout naar zoet. Daar heb je die overgangen weer. daar is wel aandacht voor geweest. Daar wil ik straks ook wel wat van laten horen. Ik wil wat voorlezen hoe dat in 1954 op papier werd gezet. Vanuit mensen met een natuurblik. Maar eigenlijk zijn we daar in die tientallen jaren heel makkelijk overheen gestapt. En was er een nieuwe wereld. Punt.
Laten we even gaan naar het moment. Na 1953 besloten ze die deltawerken te maken. Wat gebeurde er toen met de natuur?
Het belangrijkste wat in eerste instantie gebeurde was dat je de mogelijkheid van de een op de andere dag, dat in één klap die toegang van de vloed, het zoute water het land in, en dat kon tot 10, 20 kilometer ver gaan, die werd in één klap dichtgegooid. Dat is stap 1. Dus dat zoute water kwam er niet in. Vervolgens is er water uit het achterland, Nederland is een delta, rivieren, duwde, want de boel kon vaak nog wel opengezet worden om de boel eruit te krijgen, duwde het zoete water, het zoute water uiteindelijk ook helemaal weg en verzoette hele grote delen van Zeeland, de delta, inclusief de bekende plekken in Noord-Holland, dat lijkt er heel erg op, ja.
En wat gebeurde er dan bijvoorbeeld in dit gebied?
Organismen, planten, dieren die heel specifiek van die overgangen van dat zoet en dat zout en soms een beetje nat en dan weer droog, die daar voor de volle 100% van afhankelijk waren, die verdwenen, klaar, ja.
Maar dan is de natuur altijd zo inventief dat er weer wat nieuws komt?
Ja, ja, hè, die veerkracht van de natuur. Het is maar net hoe je het uitlegt. Laat ik hem anders benaderen. Die zoutmoerassen, wat het feitelijk zijn, dat zijn hele grote gebieden geweest in Nederland. Als je naar de internationale natuur kijkt, dan zijn tropenwouden, regenwouden, tropische bossen, daar gaan we allemaal heel, gaat ons hart snel kloppen. Dat vinden we geweldig. Die moeten beschermd worden. Nou, hetzelfde doet zich voor met dit soort gebieden waar land en zee elkaar raken. Maar daar zijn het de koraalriffen die dan heel vaak het nieuws halen. Maar die zoutmoerassen waar we hier staan zijn eigenlijk voor heel veel delen van de wereld net zo uniek als die koraalriffen met een eigen natuur. En die eigen natuur is in één klap daarmee verdwenen. En dan komt er weliswaar wat nieuws terug. Maar dat lijkt heel veel op, dat zoetwaterverhaal, wat je in het binnenland ook weer vindt. En je vervangt eigenlijk iets unieks door iets wat eigenlijk al heel algemeen is en waar Nederland al vol mee zit feitelijk.
Hebben we daar eigenlijk te weinig besef bij, te weinig bij stilgestaan?
Ja, dat vind ik wel. Dat is ook je eerste vraag. Er vliegen hier de veldleeuwerikken over achter ons. Het is de vogeltrektijd. Ze fladderen nu laag over het land heen.
Zijn wel stil?
Ja, deze zijn stil. Ik hoorde ze nu niet. Dat is wel een goede veldleeuwerik. Die roept meestal wel. Die gaan naar Frankrijk of naar Spanje. Veel verder gaan ze niet. Dat besef wat je net ook al vroeg. Van ja, die dijken, die dat dichtmaken van dat deltagebied met de deltawerken. Ik denk dat we daar heel snel, te snel overheen zijn gestapt. Nu komen we tot een ander besef. En daarom staan we ook hier, denk ik. Heel snel overheen zijn gestapt van, nou ja, zo is het goed en zo zal het blijven. We komen een beetje tot inkeer eigenlijk op dit moment.
Ja, want dat zien we als we even een stukje verder lopen richting, doe voorzichtig, want het is hier glad met alle wieren. Zo bij het water kunnen komen?
Nou, ik gleed bijna net al uit. Dus ik denk dat we moeten een meter of drie naar beneden dan over wier en algen en glibberigheid. Ik waag me er niet aan.
Als ik mijn vinger in dit water steek,
ja,
dan is het brak, neem ik aan.
Ja, nou je dit zegt. Als we nou een stukje verder lopen hierachter, 10 meter, dan kan ik...
Kom op.
Er staat een hek, maar we doen alsof het er niet staat. Een heel klein stukje. En ik doe dit zelf ook trouwens op heel veel plekken. In de duinen, in het rivierengebied. Je ziet ook veel krabbenpoten liggen nog trouwens. Wat al een aanwijzing is dat zout hier ook wel behoorlijk naar binnen komt.
Kwalletjes?
Kwalletjes, ja, duidelijk. Kwallen, ja. Ik ga nu naar beneden, maar het kan wegzakken worden.
Ik heb laarzen aan, jij hebt schoenen. Nou, ik win. Ja, het is echt zout.
Ja,
en dat komt, op een gegeven moment kwamen ze dus tot het inzicht van, joh, dat zout helemaal weghalen is geen goed plan. Ze hebben een doorlaat gemaakt. Heeft weer invloed op de natuur.
Ja, heeft weer invloed op de natuur, maar dat vind ik wel het mooie van dit soort projecten. Je grijpt eigenlijk terug, niet met een doel van die soort moet terugkomen of van die soort moeten er weer zoveel komen. Je grijpt eigenlijk terug op de oorspronkelijke processen in de natuur. Waar de delta ook rijk van was, dat is die overgang van zout naar zoet. En die herstel je op een bescheiden schaal. Dus eigenlijk doe je niks geks voor de natuur, maar je geeft eigenlijk terug wat wij decennia lang, wat zeg ik, honderden jaren lang, want dat verhaal gaat veel verder dan de deltawerken, historisch gezien. Wat wij eigenlijk afgenomen hebben van de natuur, daar geef je eigenlijk iets terug op dit moment.
En wat zie ik dan concreet hier wat we terug hebben gekregen?
We staan met onze poten, voeten in de modder. Dat is één ding, maar dat zit vol met... Nou, we zagen de krabbenpootjes al liggen, de kwallen, maar de, alle wieren die hier liggen. Het zit vol met klein, ongewervelde leven, wat weer voedsel is voor alle steltlopers. De eenden, de wulpen, de scholexers die we hier zien. Dat keert daarmee weer terug. Dynamiek is altijd zo'n bekend verhaal. Nou, die dynamiek is hier heel erg aanwezig. Het is nu laagwater. We kunnen nu bij het water komen omdat het, ik denk, een meter of twee, drie lager staat dan dat het straks weer opkomt, dat het vloed wordt. Ja, dan is het hier ondergelopen. Dan staat het voor 50% vol met water. En dat vind ik het mooie van dit soort gebieden. Het is eigenlijk met iedere seizoenswisseling, met iedere getijwisseling is het anders. En dat is eigenlijk hoe het ook begonnen is duizenden jaren geleden. En dat zie je hier weer terug op deze 45 hectare.
En als we naar de kwaliteit van het water kijken, hoe zou jij die dan benoemen, bestempelen?
Ja, dat vind ik moeilijk. Dan zouden we eigenlijk moeten gaan meten. Je kunt dat chemisch doen. Wat voor stofjes zitten er in het water? Je kunt het ook biologisch doen, ecologisch doen. Levert dit water... We zien veel vogels zitten hier. Dan durf ik wel te zeggen, met de vogels die je nu ziet, het is vogeltrektijd. Dus er komt veel uit het noorden vandaan, wat hier even uitrust, bijkomt. Voedsel zoekt. Nou, dat vindt hier ogenschijnlijk voldoende voedsel, want er zitten honderden, het gaat er duizend vogels wel over. Ja, dan durf ik wel te zeggen dat het herstelvermogen om die voedselvoorziening, die biologische kwaliteit van het water, die hervindt zich meteen, als het ware. Dat klopt, dat is rijker geworden.
Nou, hebben we hier een paar keer ingegrepen door eerst die deltawerken, toen weer die doorlaat. Als jij nou naar die historie kijkt, hoe moeten we dan verder met dit gebied bijvoorbeeld?
We staan wel op een plek van Nederland in natuurhistorische zin. Het was één groot eilandenrijk eigenlijk, Zeeland. Er was heel weinig met elkaar verbonden, want overal kwam dat zeewater naar binnen en hield redelijk droge delen gescheiden van elkaar, omdat er grote geulen en kreken doorheen liepen. Dat is in een tijdsbestek, ik denk vanaf het jaar 1800, 1250, is dat heel snel veranderd en is Zeeland eigenlijk aan elkaar geplakt. Voor veel Nederlanders nu zal dat nog steeds niet zo zijn, eerlijk gezegd. Is het nog steeds een eilandenrijk. Daarmee soms ook wat lastig bereikbaar, zeker met de trein en dat soort zaken. Maar als je een kaartje zou zien van 500, 700 jaar geleden, dan zie je dat Zeeland eigenlijk een extreem eilandenrijk was. Eén groot zoutmoeras vooral, die slipgebieden. En dat spreekt mij heel erg aan. En dat is eigenlijk, doen we hier een stap terug in de tijd en staan we nu op 45 hectare. Oorspronkelijk Zeeland, waar dat er bij wijze van spreken 45.000 geweest zijn.
En is dat iets wat je fijn vindt om van te genieten? Of is het ook iets wat een andere waarde heeft?
Nu komt er een mening. Ik vind dat fijn om van te genieten, maar dat is een soort waarde. Dat is een smaakding, denk ik. Ik vind dat fijn, maar ik wandel ook graag door het bos. Maar ik proef hier heel erg dat dit iets is. Ja, zijn mensen natuurlijk nou altijd met elkaar verbonden? Dat vind ik een beetje semantisch. Dat kun je met ja beantwoorden, met nee beantwoorden. Maar ik proef hier heel sterk dat hier die krachten van de natuur, waar de vorming van de natuur eigenlijk zijn bestaan aan dankt, de soorten, de gebieden, dat voel je hier. En dat is iets wat voor mij buiten de mens staat eigenlijk. En ja, ik zou het wel fijn vinden naar de toekomst toe als daar weer meer op wordt teruggevallen wat dat betreft, ja.
Mark, we gaan door.
Ja,
kom op.
Arm in arm. Anders glijden we weg. Ja, dankjewel.
Toen waren die deltawerken een feit. Dit werd zoet. Wisten ze toen al dat het ook een keerzijde had?
Ja, dat wisten ze wel. En dat vind ik het leuke van historische data, historische informatie over natuur, natuurontwikkeling en natuurbescherming opzoeken. We doen alsof dat iets van nu is, dat we dat besef hebben. Maar daar werd ook op bewust om gevraagd door de regering destijds. Dat ze wilden weten, wat zijn die consequenties voor natuur? Nou, er zijn ook prachtige publicaties over verschenen. Ik heb er hier eentje bij. Maar...
Lees.
Ja, uit 1954. Dat heet Het Deltaplan. Toekomstmogelijkheden door de heer M.F. Mürtzer-Bruins. Een hele bekende naam in de natuurwereld destijds. Die schrijft bijvoorbeeld in zijn eerste zinnen: de verliezen die op natuurbeschermingsgebied worden geleden, indien het deltaplan tot uitvoering komt, zijn zeer groot en ten dele onherstelbaar. Er gaan in dat geval immers hele complexen van levensgemeenschappen verloren, die voor een deel zelfs van de aardbodem verdwijnen, omdat dezelfde levensmogelijkheden elders niet meer aanwezig zijn.
Heftig, hè?
Ja, ik vind dat heftig. En wat ik eerder al zei, het belang van die zoutmoerassen, dat is een soort ondergeschoven kindje wereldwijd. Als je dat in dit soort waterrijke, marine zeegebieden bekijkt, dat zijn die koraalriffen altijd die voorop staan. Die zoutmorozen zijn echt internationaal een ondergeschoven kindje. Terwijl toen al in 1954 echt het belang daarvan gewoon klip en klaar helder was. Maar daar is vervolgens niet zoveel mee gedaan. Om niet te zeggen niks. Ja.
Wat is dat groen nou wat ik hier zie?
Daar maak ik algen van. Wier, alg. Ja, wat afhankelijk van de waterstand, de zonkracht, het licht, zich wel of niet ontwikkeld. En dit ziet er heel versig en heel mooi en rijk uit. Ja, een alg en wier. Ja, ja.
Je hebt een boek geschreven, meerdere boeken, maar het laatste boek is Natuuramnesie. Over het verdwijnen van de kennis over de natuur. Eigenlijk de dementie voor de geschiedenis van de natuur. Wat betoog jij in dat boek?
Ik betoog in dat boek dat we meer gebruik moeten maken van historische kennis, gegevens uit het verleden wat wij over de natuur weten. Dat is niet altijd opgeschreven. Dat kan ook uit archeologische opgravingen vandaan komen. Uit interviews met mensen kan dat vandaan komen. Soms wel opgeschreven uit boeken van de ontdekkingsreizigers uit de 18e eeuw. En wat je dan ziet is dat die kennis eigenlijk nauwelijks van generatie op generatie is doorgegeven. Anders dan met cultuurhistorische informatie, oorlogen, vredesmomenten. Er is van alles cultuurhistorisch vastgelegd. Ik ben Alkmaarder van oorsprong. En ja, dan heb je het Alkmaars ontzet. Dat kent iedere Alkmaarder. Maar als je iets zou vragen over de natuur uit de 16e eeuw, dan heeft geen enkele Alkmaarder daar enig besef van. En wij hebben geen collectief natuurhistorisch bewustzijn. Dus als jij de natuur wilt herstellen, stel dat dat nodig is, dan heb je eigenlijk geen aanknopingspunt wat je zou willen pakken waar dat herstel toe zou moeten leiden.
Je hebt geen nullijn.
Je hebt geen nullijn en tegelijkertijd vind ik een nullijn of een referentiekader vind ik heel link. Want een nullijn is niet iets statisch waarop je dan zegt zo moet de natuur worden uit 1800, 1850. Dat gaat ook niet werken. Maar in een ontwikkelzin, hoe natuur zich altijd veranderd heeft, hoe krachtig natuur is geworden, hoe rijk natuur is geworden, dat haal je uit historische processen. En daar kun je wel degelijk gebruik van maken om weer een beeld van natuurherstel te krijgen, ja.
Als ik nu naar natuurherstel kijk, het belang van natuur ook voor onze eigen toekomst van de mens, wat kan ik dan leren, wat kan jij leren uit die geschiedenis?
Die vind ik anderzijds heel moeilijk, want in jouw persoonlijk handelen, jouw dagelijks handelen, hoe ik eet, waar ik woon, hoe ik me verplaats, is het vaak heel moeilijk om iets te doen wat met die hele grote, en daar zit dat natuuramnesie ding ook in. We hebben heel weinig gevoel bij die lange termijnen en dat is ook een manco van de mens, vind ik, wat dat betreft. Wat we kunnen doen ligt voor mij op een iets hoger niveau, wat we kunnen doen. En dan zou ik zeggen, er moeten nog 20 gram gors erbij komen wat dat betreft. Je kunt met excursies er heel veel mee doen. Je kunt ook met klimaat de opvangbuffers, ook van een hoge zeestand in de Oosterschelde, kun je kwijt in dit soort plekken. Dat is trouwens het succesnummer van Nederland. Vooral aan de zoete kant, de rivieren, ruimte voor de rivieren. Nou, laten we die dan meteen vertalen. Ruimte voor de rivieren, groot succes geweest. Klimaatbuffer, natuurherstel, ruimte voor het wat. Laten we die er dan maar bij optellen. Ruimte voor de zoutmoerassen. En dit soort gebieden gebruiken om te anticiperen op klimaatveranderingen, maar tegelijkertijd mensen ook iets te laten zien. Ik denk dat de roots van veel zeeuwen liggen in dat akkerland, in dat landbouwgebied. Maar als je iets verder terugkijkt, liggen de roots van de zeeuwen juist in dat zoutmoeras. En laat dat maar een proces van een aantal jaar zijn om dat besef ook weer toe te laten nemen. En daarmee dit soort gebieden ook in omvang toe te laten nemen. Ja.
Dit gebied is een gebied geworden ook, en in de toekomst wellicht meer, waar vissen kunnen paaien. Moet dat meer? Moeten we meer die kant op? Moeten we meer ingrijpen toch door bijvoorbeeld het doorlaten van het zoute water?
Ja, dan zeg ik heel snel ja. En dat is niet als een hobbyist die het leuk vindt om naar vogeltjes of naar vissen te kijken. Er zijn een tiental vissensoorten die gewoon verdwenen zijn hier. En dan kunnen we wel aan die reuzenpanda denken of de tijger die het moeilijk heeft. Hier zijn vanuit de zee vandaan via de toegangen tot het binnenland Elft, Vint, houting, Europese steur. Er zijn allerlei vissoorten die toegang tot dit soort gebieden niet meer hadden. En die zoutmoerassen, vaak de wat ondiepere delen of de gevoelige overgangen tussen zoet en zout. Ja, dat waren de gebieden voor die vissen waar ook een grote visserij van Nederland aanhing. Want we hadden vintvisserij, elftvisserij, houtingvisserij. Dat is daarmee ook verdwenen. Dus als wij dat Haringvliet weer op een kier zetten of een doorgang maken hier van de Oosterschelde naar dat Rammelgors, dan komt dat die vissen ten goede. Maar als je dat op zo'n grote schaal doet, dat het ook zoveel vissen oplevert dat je daar ooit ook weer eens van kan oogsten. Van vissoorten die er nu gewoon helemaal niet meer zijn. Maar eigenlijk liggen te wachten op die Noordzee om weer naar binnen te komen. Ja, dan heeft het voor de mens ook... Het herstelt ons natuurhistorisch besef. Want wie kent nog een elft of een vint of een houting? Maar tegelijkertijd kan je ook met andere ogen naar een gebied als het Rammelgors gaan kijken. Van ja, valt er weer eens een houtentje te eten wat dat betreft.
Nou zegt de scepticus, nou en dat die beesten er niet meer zijn.
Ja, dit vind ik, ja, je stelt hele moeilijke vragen. Dit vind ik de moeilijkste qua antwoord. Dat meen ik echt. En dat is ook zo. Wat ik zelf heb ervaren, dat is op grond van het boek, is dat er best veel mensen zijn die nu willen accepteren. Want het boek is heel feitelijk geschreven, wel in een verhalende zin. Ik hoop dat ik mensen meeneem in al die natuur, die diergeschiedenissen. Dat ik veel mensen tegenkom die dit zeggen van... Oké, ik wil nu accepteren dat die achteruitgang inderdaad zo ernstig is. Maar so what? Wij zijn de kers op de schepping. Of wij zijn de belangrijkste diersoort, bij wijze van spreken. Dat is wat ik zelf lastig vind. Maar op een gegeven moment gaat het onszelf raken.
Mark, we lopen een klein stukje verder, omdat ik ook even de wind wil voelen. En ik heb zo ontzettend behoefte aan een positief geluid. Ik wil naar die schone wateren. Ik wil naar die schone rivieren. Jij met je onderzoeken, met je boek, help mij. Geef mij perspectief, geef mij hoop.
Ja, nou dat perspectief, dat hebben we letterlijk als we hier, ik denk, wat is het, 500, 600, 700 meter over de Rammelgors heen kijken. Daar zien we de doorlaat waar het water van de Oosterschelde weer toegang krijgt tot de Rammelgors. Dat is een superstap. In de Afsluitdijk is precies hetzelfde gebeurd. Daar ligt de vismigratierivier op dit moment. Daar kunnen die vissen die voor die Afsluitdijk liggen te wachten, die kunnen weer naar binnen. Dat vind ik superwinst. En de kier in het Haringvliet hebben we het nog niet over gehad. Iets noordelijk van waar we nu staan. Het is nu nog een kiertje, want het is maar een heel klein stukje wat open kan. Positief gezegd, het gebeurt, het kan. Naar de toekomst toe, nou die andere 30 ook open, bij wijze van spreken. En vervolgens zou een stap kunnen zijn als dit gebied weer onder invloed van dat getij komt, onder invloed van dat zout komt. Ja, laten we dan gaan kijken, want dat kan wel degelijk in Nederland. Waar ligt een tweede Rammelgors van 45 hectare? En dat kan echt. En neem de bevolking er ook in mee, vooral. Want die verhalen uit de geschiedenis van de natuur, die zijn erg boeiend in 9 van de 10 gevallen. Niet meteen de hakken in het zand dat iets niet kan of mag. Nee, luister eerst nou eens naar die verhalen. En ja, nogmaals, we staan hier tegenover dat gat in die weg, als het ware. We zagen het water ook net stromen. Het was het wachten nu bij hoogtij. Het kwam eraan, dat water van de Oosterschelde, wat daar weer doorheen gaat en hier naar binnen komt. Ja, dat vind ik winst. Dat is de toekomst gewoon.
Er is een plan om het Schelde-Rijnkanaal en die Rammelgors te verbinden. Gaat dat wat opleveren?
Ja, dat gaat voor de natuur gaat dat belangrijk zijn. Dat gaat meerwaarde opleveren. Het is altijd even afwachten hoe die natuur reageert. Wat zit er nou precies in dat kanaal? Wat zit er nou precies in de Oosterschelde? Willen die vissen daar wel doorheen? Maar in essentie is dat ja. In natuur gaat het om twee dingen. Het oppervlak, de kwantiteit. Hoeveel gebied hebben we? Hoeveel oppervlak water hebben we? En de kwaliteit. Is dat water schoon? Nou, die kwaliteit hebben we het over gehad, die schoonheid. Die kwantiteit, als twee gebiedjes gescheiden zijn door een dijk, door een snelweg, door een industrieterrein, door een landbouwgebied, dan vindt er niet tot nauwelijks uitwisseling plaats. En de verbinding tussen die gebieden, ik ben hier ook met de auto naartoe gekomen. Ik was ook afhankelijk van wegen, van een infrastructuur. Dat is voor de natuur niet anders. En als hier een vismigratierivier aangelegd zou kunnen worden, waardoor vissen van A naar B kunnen, is dat voor de natuur. Het is de belangrijkste schakel voor de natuur op dit moment eigenlijk wereldwijd. Niet alleen in Nederland. Dus als dat zou gebeuren, ga niet meteen wachten. Volgend jaar moet dat resultaat opleveren. Neem daar echt je tijd voor. Leg nog een tweede aan, zou ik dan zeggen. Maar dan moet je door de tijd heen. 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar. Moet het wat op gaan leveren, maar het zou heel gek zijn als het niks oplevert. Dus ik verwacht dat het wel gaat gebeuren, ja.
En dat is een zoektocht. In die zoektocht, als ik jou goed beluister, zeg je ook van daarin mag je bijschakelen. Mag je bij plus minnen, net een stukje de andere kant op. Is dat ook een onderdeel van ons bewustzijn?
Ja, ik vind het wel een hele leuk de manier waarop je het vraagt. Want natuur, wat je wilt bereiken, wilt herstellen, is vaak aan een doel gekoppeld. Zoveel broedvogelparen, zoveel marters, weet ik veel. Dat is heel erg lastig om precies op dat getal uit te komen. Ik denk dat we best eens enerzijds wat meer afstand van die natuur mogen nemen. Om die natuur, als we hem die kans geven met zo'n vismigratierivier, om zich te kunnen herstellen. Ga dat vooral meten. Ga dat vooral volgen. Laat je ook verrassen, vooral wat dat betreft. Want die verrassing die zal er absoluut zijn. Nou, daar ligt voor mij de kracht, het lonkende van de toekomst ook. Om dat soort vaak, soms nog wel kleine ingrepen, maar die zo tastbaar kunnen zijn. De vismigratierivier door de afsluitdijk heen, waar de Waddenzee in verbinding wordt gebracht met het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee. Daar kun je die vissen ook zien. Je kunt er ook bij zijn. Je kunt dat ervaren dat ze daar door zo'n doorgestoken afsluitdijk, als een soort Hansje Brinker die zijn vinger er weer uitgetrokken heeft. Dat moeten we mee uitkijken. Maar daar werkt het om dat weer te gaan doen. En waar we hier staan, nogmaals, we staan hier tegenover een eerste doorlaatje aan de andere kant van het gebied, de Oosterscheldekant. Als dat ook zou gebeuren aan de kanaalkant, is dat winst, absolute winst, ja.
Durf te dromen met de historie in je rug.
Durf te dromen, geweldig, en laat je door die historie duwen naar voren toe en dan maak je goed gebruik van historie in plaats van dat je een statisch moment uit dat verleden kiest, zo moet het weer worden. Want dan heb je je vanaf het moment van die keuze eigenlijk alweer vastgezet wat dat betreft.
Nou, lijkt je me niet persoon wat nu gaat stilzitten na dit boek. Wat gaat de toekomst ons brengen, wat jou betreft?
Nou, een nieuw boek natuurlijk.
Over de Zeeuwse wateren!
Dat vind ik wel mooi. Of je nou in het gebied loopt, ga de Rammegors maar eens uitpeuteren wat dat betreft. Waar die naam vandaan komt, hoe het gebied zich ontwikkeld heeft. Die plekken in Nederland, die zijn de legio om dat soort boeken over te schrijven. Het kan ook een soort zijn. Dat is iets wat trouwens steeds meer gebeurt in Nederland. Dat er soorten worden uitgelicht waar een soort monografie over geschreven wordt, eerlijk gezegd. Dus dat vind ik heel fraai. Ik maak wel een sprongetje dan wat dat betreft. Ik ben met paradijsvogels bezig. Nieuw-Guinea, ver weg. Ook weer in een historische context, want die werden heel veel in de mode-industrie gebruikt tot ruim 100 jaar geleden. Duizenden vogels kwamen naar Nederland toe. En die werden dan op een hoedje gekwakt, zal ik maar zeggen. En daar ben ik nu mee bezig met een expositie in het Missiemuseum in Stijl. Ook het zuiden van Nederland, maar dan in Venlo, de andere kant op. En daar ben ik met een boek bezig over die geschiedenis, maar ook weer kijken naar de relatie met het heden. Ik moet wel even hardop nadenken dan wat dat betreft. Ik vind die artikelen over de deltawerken destijds, die zitten in het Zeeuws Archief trouwens volgens mij, dat soort kennis aanwezig is. Hoe er eigenlijk een maatschappelijk proces is geweest dat er wel degelijk aandacht was voor de effecten van de deltawerken voordat die deltawerken werden aangelegd. Ik denk dat de natuurbescherming daar heel veel mee zou kunnen doen. En dat zou een leuk klusje zijn om dat eens uit te diepen. Je kunt dat niet kopiëren en in beleidsprocessen. Dat kan niet. Maar je kunt het wel pakken om te kijken of je argumenten eruit kunt halen. Het is niet alleen een hier en nu verhaal namelijk. En dat zou nog wel eens leuk kunnen zijn om dat uit te diepen. Hoe de aanloop vanuit natuuroptiek naar de aanleg van die deltawerken gegaan is, eerlijk gezegd. En hoe de natuur daarin behandeld is, eigenlijk.
En hoe we dus verder moeten.
En weer, want wat er toen gezegd werd, dat was heel logisch, heel slim, heel voor de hand liggend. Daar kun je weer het afleiden. Ja, mensen, laten we dat dan ook gebruiken om naar die toekomst te kijken, weer wat dat betreft. Ja.
Plannen zat voor de toekomst. We willen van alles hier in Zeeland. Er zijn ook heel veel clubs die zich druk maken. Toch blijft het lastig om alle neuzen één kant op te krijgen. Welke rol kan dat historisch besef daarin spelen?
Ik denk eerst, ga eerst eens op een soort hoger abstractieniveau. Ga eerst eens kijken, wat vertelt die geschiedenis van Zeeland ons eigenlijk? Ongeacht dat het iets heel specifieks is, de geschiedenis zit vol met verhalen. Die raken altijd aan de natuur, op de een of de andere manier. Zorg dat je die verhalen boven water krijgt. Dat is waar we het net ook over hadden. Wat zou de toekomst ons kunnen bieden? Zijn er plannen voor de toekomst? Nou, ga eens 3 van die verhalen pakken. Waarbij je eigenlijk weet dat iedereen in Zeeland aanhaakt bij die verhalen. Zonder mening, zonder standpuntbepaling, zonder voor of tegen. Maar dat verhaal is zo krachtig, zo boeiend, dat je daar iedereen voor om tafel krijgt en kijk of je dat als startpunt kunt gebruiken. Die belangen komen altijd wel een keer boven water. Maar ik vind dat geldt zowel voor de natuurbeweging als de landbouw. Laat ik er maar 2 naast elkaar zetten. Leun eerst eens achterover in die stoel. Luister eens een keertje naar elkaar. En dan ben ik iemand die natuurgeschiedenis graag naar voren brengt. Maar daar wordt ook erg weinig naar geluisterd, vind ik. Dus heb eerst eens het vermogen om naar laten luisteren. En het boeiende, het verhalende. Ja, als je dat goed organiseert, dan maak je mij niet wijs dat iedereen daarnaar wil luisteren wat dat betreft.
Onze deltawateren zijn van levensbelang. Het mogen duidelijk zijn dat de ZMF zich inzet voor schone rivieren. Wat kunnen we leren van onze gasten bij Zeeuwse Zichtlijnen? Wij gaan graag de dialoog aan, bijvoorbeeld tijdens de meet-up van Zeeuwse Zichtlijnen.